Welkom bij Radio Maria.
Openbaring, een programma van Radio Maria, u gebracht door Diane Ketz.
Beste luisteraars, in de voorbije uitzendingen in de reeks over de openbaring hadden we het over de eindbestemming van de mens. Een eindbestemming waarop elke mens zich tijdens zijn leven hier op aarde voorbereidt. Ongeacht in welke tijd van de geschiedenis iemand leeft, iedereen heeft een persoonlijk levenseinde. En bovendien is er een eindpunt voor de mensheid in haar geheel. Dat heeft praktische gevolgen voor onze levenswijze als christengelovigen. Zo spraken we in de vorige uitzending over de hoop die niet ontgoochelt, want een gelovige bezit Christus reeds, alhoewel nog niet ten volle. Ook de naastenliefde is zo een verwachtende houding. Zij brengt Christus dichterbij, alhoewel nog niet als een volmaakte vereniging. Lijden en beproevingen, die in vereniging met Christus aanvaard en beleefd worden, vervullen ook onze eindbestemming, zij het nog maar ten dele. En tenslotte brengt ieder apostolaat, dat zuiver op Gods eer gericht is, Christus meer in ons hart en in de wereld, maar toch op mensenmaat. We eindigden dan met de bedenking: zijn dat allemaal geen aspecten van ons aller roeping tot heiligheid? Kortom, is een heilig leven, of tenminste het verlangen ernaar, niet dé manier om de wederkomst van Christus concreet te verwachten? Hierop gaan we nu dieper in. Over ons aller roeping tot heiligheid heeft het Tweede Vaticaans Concilie met zijn dogmatische constitutie over de kerk, Lumen Gentium, het licht van de volken, ons veel te leren. We zullen regelmatig uit het vijfde hoofdstuk citeren en volgen daarbij de commentaar van pater Stefan Vurkes van de Congregatie van de Dienaren van Jezus en Maria, die hierover een doctoraatsthesis schreef met als titel: De algemene roeping tot heiligheid in het Tweede Vaticaans Concilie, in het Duits uitgegeven in Berlijn 2018. Voor pastorale aanwijzingen om de persoonlijke weg tot heiligheid te kennen en te beleven, verwijzen we dan naar de apostolische exhortatie Gaudete et exultate, verheugt u en juicht, van Paus Franciscus, gepubliceerd in april 2018. Hoe leken gelovigen de algemene roeping tot heiligheid kunnen beleven, werd trouwens een thema dat de pausen na Vaticanum II als een belangrijke bouwsteen van het kerkelijk leven zijn gaan beschouwen. Er zijn veel manieren om aan de ene heiligheid vorm te geven, zegt het Tweede Vaticaans Concilie. Uit de verscheidenheid van levensomstandigheden en standen vloeien specifieke vormen van heiligheid voort. De verscheidenheid beperkt zich niet langer tot de weg van de geloften of het religieuze leven en de weg van de geboden of het leven van de leken. Het onderscheid dat traditioneel gemaakt werd en wordt. In het conciliedocument Lumen Gentium, het licht van de volken, wordt de weg van de gemeenschappelijke heiligheid aangewezen, die zich naar gelang de verschillende levensomstandigheden met de daaraan verbonden opgaven als een individueel levensplan ontvouwt. Maar terwijl de persoonlijke roeping niet altijd duidelijk te kennen is en bevraagd kan worden, is de algemene roeping tot heiligheid altijd en overal bindend en objectief voor alle gedoopten.
Thank you.
Waarin die gemeenschappelijke heiligheid bestaat, beste luisteraars, lezen we in Lumen Gentium onder het titeltje Navolging van Christus als gemeenschappelijk bezit van de heiligheid. Ik citeer. In de vele levensvormen en taken is het één en dezelfde heiligheid waarnaar alle streven, die door de Geest van God bewogen, aan de stem van de Vader gehoor geven. God de Vader in geest en waarheid aanbidden en de arme, nederige en kruisdragende Christus navolgen, om ook aan zijn heerlijkheid deelachtig te worden. En ieder moet zonder aarzelen, volgens zijn eigen gave en opdracht, voortschrijden op de weg van het levend geloof, dat hoop wekt en in liefde werkdadig wordt. Einde citaat. De gemeenschappelijke weg van heiligheid is dus helemaal verankerd in het mysterie van de drie-eenheid. Om te weten of we op de goede weg zijn, krijgen we het evangelie als toetssteen. Want niet iedere levenswijze die zich op de Heilige Geest beroept, is dat ook daadwerkelijk. Alleen een levenswijze die getuigt van de leer van Christus en het evangelie, en die de heiligheid van de kerk manifesteert, is de goede weg. Iedereen wordt aangespoord om, volgens zijn gave, de weg te gaan van geloof, hoop en liefde. Deze drie goddelijke deugden wijzen op het bovennatuurlijke van de heiligheid. Met andere woorden, de drie-ene God heiligt een mens in de mate dat hij bereid is Christus na te volgen. Lumen Gentium zegt nog over heiligheid in het dagelijks leven, ik citeer, Christengelovigen zullen zonder uitzondering in de voorwaarden, verplichtingen en omstandigheden van hun dagelijks leven en juist daardoor iedere dag meer geheiligd worden als ze alles met geloof uit de hand van de Hemelse Vader aanvaarden en met de wil van God meewerken, door in hun dienstbaar leven op aarde de liefde te tonen waarmee God de wereld bemind heeft. Einde citaat. De plichten van staat lijken dus het terrein bij uitstek om met de goddelijke wil samen te werken. Om te tonen hoe universeel, hoe algemeen die oproep tot heiligheid in het dagelijks leven wel is, verwezen de auteurs bij de vormgeving van deze tekst naar de gelijkvormigheid met Gods wil in de zin van de eerste brief aan de Thessalonicenzen, waar Paulus schrijft: In de eerste plaats wil God dat gij u heiligt door u te onthouden van ontucht. Ieder van u moet met zijn vrouw leven in heilige tucht en eerbaarheid, zonder zich door hartstocht te laten meeslepen, zoals de heidenen, die God niet kennen. Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in deze aangelegenheid tekort doen. Want de Heer straft dit alles, zoals wij u vroeger al met nadruk verklaard hebben. God heeft ons niet geroepen tot onkuisheid, maar tot heiliging. Derhalve, wie deze vermaningen in de wind slaat, veracht niet een mens, maar God, hem die u zijn heilige geest schenkt. Tot zover de heilige Paulus. Bij de vormgeving van de tekst werd eveneens met nadruk verwezen naar heiligheid in het beroepsleven. Ongeacht het levensmidden waarin een gelovige zich beweegt. Ook dit aspect brengt de universaliteit van de roeping tot heiligheid tot uiting. De concilievaders richten de algemene roeping tot heiligheid tot alle standen en groeperingen binnen de kerk. Want elke gelovige draagt bij tot de heiligheid van de kerk. Men kan dat belichaamde heiligheid noemen. Dat betekent dat het leven van een gelovige die heilig leeft, een verlenging is van Jezus' leven op aarde, van zijn menswording. Men kan ook spreken van apostolische heiligheid, want heiligheid is er niet voor zichzelf, maar ten dienste van God en de naaste. Vandaar apostolisch. Lumen Gentium spreekt ook over wegen en middelen tot heiligheid. Het eerste en onmisbare middel als weg tot heiligheid is, zoals u weet, de christelijke liefde. We citeren Lumen Gentium onder het titeltje Liefde als vervulling van de wet. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zijn liefde nu heeft God in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Daarom is de eerste en meest onontbeerlijke gave de liefde, waardoor wij God boven alles en de naaste omwille van God beminnen. Om deze liefde als vruchtbaar zaad te laten groeien en vrucht te laten dragen, moet iedere gelovige graag luisteren naar het woord van God en zijn wil met behulp van zijn genade metterdaad uitvoeren. Dikwijls aan de sacramenten, vooral aan de Eucharistie en aan de heilige handelingen deelnemen. En zich met standvastigheid toeleggen op het gebed, de zelfverloochening, de ijverige broederdienst en de beoefening van alle deugden. Want de liefde, die de band van de volmaaktheid is en de vervulling van de wet, beheert en bezielt alle heilsmiddelen en voert ze naar hun doel. Zo is de liefde, zowel tot God als tot de naaste, het kenmerk van de ware leerling van Christus. Einde citaat. De liefde is dus ieders opdracht. De kern van het evangelie, God uit geheel zijn hart beminnen en de naaste als zichzelf, wordt de maatstaf van de heiligheid en is het kenmerk van een ware leerling. Deze evangelische kern wordt uitdrukkelijk verbonden met de sacramenten, vooral de Eucharistie, met gebed, de beoefening van de deugden, boetvaardigheid, zelfverloochening en dienstbaarheid. Maar er zijn ook raadgevingen die we in de Bijbel vinden, zoals kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Deze drie nemen een voorname plaats in, zodanig dat ze de drie geloften werden van het religieuze leven. Doch alle raadgevingen uit de Bijbel, ook deze drie, zijn voor alle gelovigen een aanbeveling om de weg van de liefde te gaan. Heiligheid is zeker niet het voorrecht van één groepering alleen. Wij kennen kuisheid, armoede en gehoorzaamheid dus als religieuze geloften, maar, laat ons niet vergeten, ze zijn een raadgeving voor alle gelovigen. Want ze zijn een teken van liefde en sporen aan tot liefde. Beste luisteraars, wat zegt kuisheid ons nog voor en in het huwelijk? Maagdelijkheid buiten het religieuze leven gaat verder dan wat men aan de wet verschuldigd is. Men kan ervoor kiezen. In onze tijd, die meer en meer celibatairen kent, is maagdelijkheid uiterst actueel. Er zijn niet alleen de jongvolwassenen die uit angst voor een levenslange verbintenis als celibatair door het leven gaan, definitief of toch vele jaren. Er zijn ook de mannen en vrouwen die uit de echt gescheiden zijn en voor de uitdaging gesteld worden trouw te blijven aan hun eens gesloten huwelijk, omdat een nieuw kerkelijk huwelijk niet meer tot de mogelijkheden behoort. Dat het in deze gevallen niet altijd om een vrije keuze gaat, is duidelijk. Maar ook dan kan maagdelijkheid een zingevende richting voor iemands leven worden en zinvolle inhoud aan het leven geven. Wat een noodgedwongen keuze was, kan evolueren naar een vrije keuze omwille van het Rijk Gods. En wat met armoede en gehoorzaamheid voor leken gelovigen? Ik citeer opnieuw Lumen Gentium. De kerk gedenkt eveneens de vermaning van de apostel, die de gelovigen tot liefde oproept en hen opwekt om onder hen de gezindheid te doen heersen welke Christus Jezus bezielde, die zichzelf heeft ontledigd door het bestaan van een dienstknecht aan te nemen, gehoorzaam te worden tot de dood toe, en die omwille van ons arm is geworden terwijl hij rijk was. Einde citaat. Lumen Gentium betrekt de deugd van armoede op een meer nadrukkelijke navolging van Christus, meer bepaald in zijn ontlediging. Ik citeer ook de heilige Paulus in de brief aan de Filippenzen. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf op zich genomen. En ook zijn eerste brief aan de Korintiërs. Zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan, want de wereld die wij zien, gaat voorbij. Over de deugd van gehoorzaamheid zegt Lumen Gentium dat een gelovige de maat van het gebod kan overstijgen door zich aan een mens te onderwerpen om zo Gods wil te doen. Deze gehoorzame levenshouding vergroot de gelijkvormigheid met Christus. Denken we aan het wederzijds respect in de omgang tussen man en vrouw in het huwelijk, die men, alhoewel ongebruikelijk, een wederzijdse gehoorzaamheid kan noemen. Of aan alle vormen van gehoorzaamheid die men, als het ware ongemerkt, als levenshouding kan aannemen in de engagementen in het sociale en familiale leven. De heilige Augustinus verduidelijkt het verschil tussen gehoorzaamheid aan de wet en aan een evangelische raad. Als men de wet niet gehoorzaamt, zondigt men. Als men een evangelische raad niet volgt, zondigt men niet. Maar men bereikt niet zoveel goeds dan wanneer men hem wel zou volgen. Hoe kan nu het gebed een hulpmiddel zijn op de weg van heiligheid? Paus Franciscus raadt aan te onderzoeken hoe wij bidden. Verandert het gebed daadwerkelijk mijn leven? Maakt het gebed mijn leven christelijker, barmhartiger? Ons gebed is authentiek als het ons barmhartiger maakt. Barmhartigheid is immers niet alleen het kenmerk van God de Vader, maar tevens het criterium om te zien wie zijn ware kinderen zijn. Barmhartigheid is de vervulling van de gerechtigheid en de waarheid. Bovendien is gebed nodig om de ware betekenis te verstaan van de ingevingen die wij denken te ontvangen en om de angsten te stillen die ons beletten ons aan God toe te vertrouwen. De Bijbel in de stilte en in het licht van de geest lezen en overwegen. Een weg van heiligheid. Het is niet altijd gemakkelijk onze persoonlijke roeping duidelijk en meteen te kennen. Daarvoor is constante onderscheiding nodig. Zo niet zouden we onszelf bedriegen en het evangelie eerder verhullen dan tot zijn recht laten komen. De gave van onderscheiding maakt dus deel uit van de goede strijd en de waakzaamheid waartoe Jezus oproept. Zij is nodig om te weten of iets van de Heilige Geest komt, van de wereld of van de duivel. Onderscheiding moet aan de Heilige Geest gevraagd worden. En onze inspanning is nodig om zijn gaven te ontwikkelen door gebed, reflectie, lectuur en goede raad. Dit vrome en deugdzame leven is een samenwerking tussen Gods genade en de menselijke inspanning. Dan zal de gave van onderscheiding zeker groeien. Want onderscheiding en heiligheid zijn niet statisch, maar dynamisch. We hebben de gave van onderscheiding trouwens brood nodig. Het actuele leven biedt enorme mogelijkheden voor activiteiten en ontspanning, en de wereld stelt ze voor alsof ze allemaal waardevol en goed zijn. Iedereen, maar vooral jongeren, worden eraan blootgesteld. Zonder de wijsheid van de onderscheiding kunnen wij gemakkelijk marionetten worden, overgeleverd aan de willekeur van de tendensen van het ogenblik. De heilige Paulus geeft de aanbeveling: keurt alles, behoud het goede. Alles keuren in het licht van de Heilige Geest is een middel om de Heer beter te volgen, om heilig te worden. Dit onderzoek is alle dagen nodig. En niet alleen voor de grote beslissingen van het leven. Het is altijd nodig bereid te zijn om Gods tijd en genade te erkennen en zijn ingevingen niet te veronachtzamen. Dikwijls speelt dat juist mee in kleine dingen die te verwaarlozen lijken. Want grootheid komt tot uiting in het gewone en het dagelijkse. Een dagelijks gewetensonderzoek is geen overbodige luxe. Onderscheiding vraagt ook tijd en geduld. Ieder van ons moet zich daarin opvoeden, want Gods wegen en tijd zijn niet de onze. God laat bijvoorbeeld geen vuur neerdalen over de ongelovigen, zegt Lucas, en laat evenmin toe dat het onkruid uitgeroeid wordt, lezen we in Matthäus. Er is ook edelmoedigheid nodig, de bereidheid namelijk om alles te geven, om niets achter te houden voor God en de naaste. En we spreken hier dus nog altijd voor leken gelovigen. Onderscheiding dient niet om te ontdekken wat we nog meer uit dit leven kunnen halen, maar om te zien hoe we onze persoonlijke zending beter kunnen vervullen. En dat gaat niet zonder de edelmoedigheid van de onthechting. Heel het dynamisch gebeuren van de onderscheiding heeft de bedoeling ons leven naar volheid te leiden. Geen domein in ons leven is uitgesloten. Heiligheid is niet statisch, zoals we al zeiden. De kerk zelf is een levend organisme en de gedoopten zijn levende ledematen van het lichaam van de kerk. Op alle niveaus van ons leven en in alle omstandigheden kunnen wij verder groeien en iets meer geven aan God en de naaste. Ook daar waar we grote moeilijkheden ondervinden. We moeten aan de Heilige Geest vragen ons te bevrijden. Want niet zelden ontzeggen we God de toegang tot sommige domeinen van ons leven, uit angst onze comfortzone, onze eigen zienswijze en plannen te verliezen. Ook ik, ook jij hebt het nodig om de totaliteit van uw leven als een zending te zien, schrijft Paus Franciscus. Probeer daarom in het gebed naar God te luisteren en de tekenen te herkennen die Hij je geeft. Vraag altijd aan de Geest wat Jezus van je verwacht, op elk moment van je leven en bij elke keuze die je moet maken. Laat Hem dit persoonlijke mysterie vorm in je geven. Beste luisteraars, God wil niet in ons komen om te verminken of te verzwakken, maar om vervulling te brengen. Misschien moeten wij onszelf daar meer van overtuigen.
Thank you.
Elk langs zijn weg, zegt het concilie. Dat moet voor ieder van ons als een aanmoediging klinken. We moeten dus niet ontmoedigd raken wanneer we voorbeelden van heiligheid zien die ontoegankelijk lijken. Het is belangrijk dat elke gelovige het beste van zichzelf in het licht stelt. Datgene wat de Heer echt persoonlijk in hem gelegd heeft. En dat hij zich niet zou uitputten in het nadoen van iemand anders, hoe heilig die ook mogen geweest zijn of zijn. Een van de persoonlijke wegen tot heiligheid is het martelaarschap. We citeren Lumen Gentium. Zoals Jezus, de Zoon van God, zijn liefde heeft betoond door voor ons zijn leven te geven, kan niemand hogere liefde betuigen dan door voor hem en voor zijn broeders zijn leven te geven. Vanaf de eerste tijden werden sommige christenen geroepen om tegenover iedereen en vooral tegenover vervolgers dit hoogste liefdesgetuigenis af te leggen. Dat zal altijd zo blijven. De kerk beschouwt de marteldood als een zeer verheven gave en de hoogste daad van liefde. Daardoor immers wordt de leerling gelijk aan de meester, die voor het heil van de wereld de dood vrij aanvaarde. En volgt hij hem na in het vergieten van zijn bloed. Het wordt aan weinigen gegeven, maar alle moeten bereid zijn om Christus tegenover de mensen te belijden en hem onder de vervolging, die de kerk nooit bespaard zal worden, op zijn kruisweg te begeleiden. Einde citaat. Hier wordt verwezen naar de eerste brief van Johannes. Ik citeer: wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. En ook naar het evangelie van Johannes. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Beseffen wij, beste luisteraars, dat elke christen daartoe bereid moet zijn? Bereid voor de hoogste liefde, de hoogste vorm van navolging van Christus. Het martelaarschap is geen persoonlijke heldendaad, maar een acte van geloof, een sublieme acte van geloof in Jezus. Het martelaarschap behoort ook in onze tijd tot de levenssituatie van veel christengelovigen. Zoals Jezus bloed de mensengeschiedenis blijft doordrenken en verlossen, zo begeleidt het martelaarschap de kerk doorheen de tijd. Tot besluit kunnen we samenvattend stellen dat de dogmatische constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium, het licht van de volken, de liefde op niet mis te verstane manier tot wezenlijk aspect en maatstaf van heiligheid verklaart. Het document wijst ook op het genadekarakter van de heiligheid en de medewerking van de mens met de genade. Deze samenwerking komt tot uiting in componenten als het gebed, het luisteren naar Gods woord, zelfverloochening, het ontvangen van de sacramenten, de beoefening van de deugden, het martelaarschap, kuisheid, armoede, gehoorzaamheid en vele andere evangelische raadgevingen. Al deze componenten van heiligheid worden gedreven en verheven door de deugd van de christelijke liefde. Zo groeit heiligheid in de ziel van de gelovige en in de kerk. Niet alle aspecten van de algemene roeping tot heiligheid worden in Lumen Gentium genoemd. Ter aanvulling kunnen ook andere concilieteksten gelezen worden waarin de heiligheid ter sprake komt. Perfecte Caritatis, over het religieuze leven, Christus Dominus, over het bisschopsambt, Presbyterorum Ordinis, over het ambt en het leven van de priesters, Apostolicam Actuositatem, over het lekenapostolaat. En dan wordt duidelijk dat ook de heiligheid van de lekengelovigen behoort tot die ene kerkelijke weg. En dat de grote en kleine kerkgemeenschap waartoe wij als gelovigen behoren, met inbegrip van de hiërarchie en de kerkelijke structuren, eveneens middelen zijn tot heiliging. Dat kan een hulp zijn om de hoop steeds levendig te houden, om in alle omstandigheden van de kerk te houden en de kerk op haar weg van bekering te helpen door met Gods genade te werken aan onze eigen persoonlijke heiliging en die van onze naaste. Laat ons dan eindigen met de gebedsintentie van Paus Franciscus voor deze maand, mei 2018. Vragen wij samen, zegt hij, dat de lekengelovigen hun specifieke zending vervullen, de zending die zij in het doopsel ontvangen hebben, door hun creativiteit ter beschikking te stellen van de uitdagingen van de wereld van vandaag. Met Gods genade meewerken aan mijn persoonlijke heiligheid, als weg om Jezus elke dag persoonlijk te ontmoeten, in afwachting van de grote dag waarop die ontmoeting totaal en definitief zal zijn. De weg ook om Jezus wederkomst op aarde te bespoedigen. Een invalshoek om niet te vergeten.